Fijn dat er toch zoveel mensen terug zijn gekomen bij de boodschap, ondanks dat hij een hele oudbollige titel heeft, De Vrezen des Heren. Goed oud-Nederlands. Maar ik moet zeggen, het overkomt me niet zo heel vaak dat er zoveel in me zit, dat het er bijna vanzelf uitkomt. Dus ik moet me straks aan mijn jasje trekken wat daar op de stoel ligt, om langzaam te praten en om erop te letten dat iedereen ook meekomt. Precies. Het is een boodschap die mij enorm zelf geraakt heeft. En ik wil het ook een stukje getuigenis noemen. Want zoals jullie weten, voor een jaar geleden was mijn leven op losse schroefjes komen te staan. Het was de aankondiging, werk gaat vervallen, waar ik dus 28 jaar plezier in had. En nou, dat kwam zo bijna overnacht, dat ik dacht, ja, ik ben ook geraakt. Help, wat gaat er nu met mij gebeuren? Storm. En golven van het leven overkwamen me. En ik dacht, van welke richting gaan we op? En toen, ja, iets meer dan een jaar geleden, had ik jullie meteen pril verteld hoe dat voelde. Misschien herinner je nog het feit dat dat Windows upgrade schermpje, waar toen stond van, wait, don't turn off the PC, new drivers are being installed, of zoiets. Hè. Dus dan kun je even niet je werk doen. Je moet even wachten tot de nieuwe software geïnstalleerd is. En ik kan jullie vertellen dat een nieuwe driver in mijn leven is geïnstalleerd. En ik wil jullie dat meenemen. Ik denk dat het is voor mensen die hier op zoek zijn naar de wil van God, naar de kracht van God, naar een leven uit het geloof enzovoort. En het heeft alles te maken met de vrees van de Heer. En ik moet heel eerlijk zeggen, de boodschap begon voor mij niet bij de vrees van de Heer. Ik dacht, dat heb ik wel onder de knie. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb wel eerbied en zo, dus dat komt wel goed. Ik moest leren, een van de nieuwe drijvers in mijn leven, in mijn geloofsleven, is de vrees van de Heer, hoe belangrijk dat is. Ik hoop dat ik jullie kan duidelijk maken. We doen de gordels om en we gaan het woord van God in. Transforming power. Ik heb het meegemaakt hoor. Er is echt kracht in het woord van God. Het kan levens veranderen. Het kan islamisten tot verkondigers van Christus brengen. Het kan gevangenissen sluiten. Het kan levens op de kop zetten. Het kan relaties herzetten. We gaan het woord van God in. Psalm 34, dat was het. Psalm, mijn kinderen en mevrouw die kunnen dat vertellen, die ons het hele jaar 2018 zo'n beetje begeleid heeft. Psalm 34, ik begin vers 1. Iemand die in de diepste problemen zat. David. Benauwdheden. Hij was terechtgekomen bij een vreemde koning. Hij werd gepakt. Dit is David, laten we hem doden. En hij doet zich voor als een gek. Hij laat zijn spuug over zijn baard heen lopen. En dan zegt die koning, nou, wat hebben we met hem te maken? Van die mensen heb ik genoeg in mijn koninkrijk. Weg met hem. En hij mocht ontvluchten. Psalm 34, een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heere te allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam noemen. Ik heb de Heere gezocht. En hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit. Ja, stroomden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hem. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. 2018 was vooral taste and see. Proef en smaak. En ik dacht, ik heb het te pakken. Het was ook binnen redelijk no time opgelost. Eind mei kon ik weer aan de slag. Maar weet je wat? Ik kreeg een baan die me voor heel veel uitdagingen plaatste. Ik was aan de ene kant blij. Ik had geproefd en gezien dat God goed is. Dat hij ook een oude knakker, in bedrijfstermen dan, een nieuwe baan kan geven. Ook al is hij 28 jaar ergens geweest. Hij weet een baan. Die nieuwe baas kwam op mij af. En ik dacht van, Heer, wat bent u goed, wat bent u groot. U hebt mij gered uit alle benauwdheid. En toen ben ik begonnen, langzaamaan. Het is een hele uitdagende, moeilijke rol. Het gaat om een project wat heel veel vertraging oplevert, jarenlang. En waar iemand moet kijken van, waar ligt het aan? Dus ik moet overal me in proberen te dringen, te wurmen. Om te kijken, is het dit? Zijn het de mensen? Is het de techniek? Zijn het de processen? Is het dit? Het was moeilijk. En ik was er nog geen 4 weken. Toen bekroop mij de vrees. Ik werd zo bang. Ik dacht, Heer, je zijn verwachtingen. En wat kan ik hier doen? En ik ben begonnen op mijn fiets. Ik rijd een hele mooie route langs het kanaal naar Best toe. En heb ik dus, mag straks niet meer geloof ik, €95, jammer. Maar ik op mijn mobieltje opzoeken, vrees niet. Of wees niet bang. Weten jullie dat minstens 365 keer in de Bijbel staat? Wees niet bang. En ik ben gewoon begonnen in Genesis. En elke tekstplaats waar staat, wees niet bang, heb ik gewoon verteerd. Als een pilletje. En ik was zo bang. Ik was zo aan het vrezen. Ik had vrees. En toen, langzaam werd het beter nog steeds. Kan het me overkomen dat ik toch mijn mobieltje stop pak en vrees niet te pakken. Hè? Want ik mag niet vrezen en ik hoef ook niet te vrezen. En de boodschap van vandaag is, wie God, die de Heere vreest, hoeft niets en niemand te vrezen. Dat staat ongeveer zo in Jesaja, dat kun je nalezen, maar we hebben hier ook gelezen. En ik heb dus in 2018 met proef en zie ben ik begonnen, vers 9. En nu ben ik dus in dat hele jaar 1 vers verder gekomen. Want vers 10 staat, vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. In de aankondiging had ik gezegd, wie hem kennen, hebben geen gebrek. Klinkt redelijk, maar het is een beetje, moet je andere tekstplaatsen zoeken om dat te bevestigen. En ik merk dat er heel veel mensen tegenwoordig in 2019 de Bijbel maar half lezen. Niet dat ze zeggen van, ik lees alleen het Nieuwe Testament. Sommigen lezen nu ook alleen het Oude Testament, die christenen hebben die ook. Maar dat ze van de teksten in de Bijbel, zeg maar, het tweede gedeelte pakken, of het eerste gedeelte, dat juist wat beter uitkomt, wat bemoedigend is, en het eerste gedeelte is een beetje achterwege schuiven. I'm a friend of God. He calls me friend. Fantastisch. Wees bemoedigd, maar lees het ook na. Want er zijn bepaalde voorwaarden. Er staat in een context. En hier dus ook, ik heb het zo'n beetje op het punt proberen brengen. Hè. Wie de Heere kennen. Hier staat letterlijk, wie de Heere vrezen, hebben geen gebrek. En stel je dan een jonge leeuw voor. Die, hè, soms zie je van die Facebook video's waar hij dan op zo'n buffel opspringt of zo. Hè, en oh, joh, denk van, wat een kracht. Zelf als die honger zouden hebben. Hè, dat kan toch niet. Die hebben nooit honger. Die halen wat ze nodig hebben. Maar wie de Heere vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. Fear God alone, dat is de boodschap. Nou, wie weet waar dit bruggetje staat? Niet bij Best. Kasteleplein. En weet je ook wat daar boven staat? Kun je het lezen? Ik ben er vaak doorheen gefietst. Maar in mijn oude baan mocht ik de andere richting opfietsen, richting de Hightech Campus. En nu moet ik dus door dat tunneltje elke dag doorheen. En terwijl ik daar aan het bibberen ben en denk van, wat gaat het nu weer worden? Wat moet ik nu weer voor moeilijke gesprekken doen? Krijg ik nu weer voor beslissingen die ik moet onderzoeken? En zijn nu weer de verwachtingen? Rijd ik door dat bruggetje, onder dat bruggetje. En daar staat boven, lofzang. Hey, lofzang. Hey, ik zal de Heere te allen tijden loven. Zo begint Psalm 34. In de benauwdheid. Lofzang. In de benauwdheid tot lofzang. Nou, ik heb er een tekst bij boven geplakt. Welzalig de mens die gedurig vreest. Ik denk niet dat in de Bijbel staat. Hè? Misschien nooit gelezen. Staat in Spreuken 28. Die gedurig vreest. Dus vrees is iets. Daar wil ik ook heel even op ingaan. Wat heel normaal is. In Job lezen we een tekst dat God één creatuur geschapen heeft die zonder vrees is. Dat is de Leviathan en een andere dinosaurus, weet ik het. Alle anderen hebben dus vrees. Jij ook, ik ook. Ik heb het mogen meemaken, moeten meemaken. Iedereen is bevreesd. En weet je dat vrees de eerste emotie is die we in de Bijbel lezen? Adam en Eva in de hof van Eden. Ze zijn net door de zonde van God verwijderd. Voelen zich verwijderd. En ze vrezen God die in de tuin komt om met hen te praten. En ze maken zich kleren en zo schorsen. De eerste emotie, vrees. Mozes kent vrees. Hij liep er vandoor toen hij betrapt was dat hij de Egyptenaar had verslaan. Ze zijn erachter gekomen, ik moet weg. En de prins van Egypte vlucht. Vrees voor mensen. David, nou we lezen het hier. Hoe hij gevreesd, hoeveel psalmen hij niet geïnspireerd zijn door de vrees die hij aan zijn eigen lijf had ondervonden. David, zelf Jezus kende vrees. Ja, klopt dat? Jezus, bang? Doodsbang. In de hof van Gethsemane. Hij werd zeer beangstigd tot de dood en de zweet als bloedstroom. Jezus, bang. Het is helemaal niet erg als je bang bent. Het is normaal. Het heeft ook zijn goede dingen. Maar wat ik dus moest merken, die brug, die had ik op die oude route nooit ontdekt. En zelfs als was ik er onderheen gereden, ik had nooit bedacht dat er lofzang boven staat. Pas toen ik in de benauwdheid kwam, in het probleem, in die storm van het leven terechtkwam, toen merkte ik lofzang. En ik bedacht bij mezelf, het is een truc. God gebruikt het gewoon als een trucje. Hij maakt het leven moeilijk, want hij weet precies, als alles op rolletjes gaat, dat alles zomaar lukt, dan heb je geen vrezen van God nodig. Je hebt het allemaal klaar. Alles op een briefje. Bankrekening klaar. Levensverzekering. En de middeltjes voor gezondheid. Je doet de fitness. Allemaal hartstikke prima. Ga dat vooral doen. Maar dan ervaar je dus niet wat het betekent om de vrezen van de Heere mee te maken. Er is gezonde vrees en verlammende vrees. Er is gezonde vrees. Stel nou als ik nou zeg van, het ruikt hier een beetje naar brand. Oh, ja, nou, dan wordt iedereen ineens wakker. Dan komen allerlei, weet ik veel wat het is, enzymen, hormonen, wat dan ook. Die worden dan, en komen op stoom en je gaat vluchten. Want dit is nou juist waar vrees voor bedoeld is. Het is gezond. Als we de snelweg over moeten steken, goed als we er een beetje vrees hebben, als we er een beetje bang zijn, want dan kunnen we onszelf beschermen. Maar er is ook verlammende vrees. Er zijn mensen die dusdanig gegrepen zijn door vrees. Door zo'n fobieën, die kunnen dus niet de hoogte in, of die kunnen niet de menigte mensen in, of die, ik ken er iemand, die was bang voor de elektromagnetische straling van de mobiele telefoon. Dus die kon ook niet meer blijven werken, want iedereen had daar een mobiele telefoon, en er was allemaal gif en zo, en in de lucht en zo. En ze, ja, bang! Bang voor stralen, of voor wat het ook mag zijn. Soms gaat het zo ver dat je zelf professionele hulp nodig hebt, maar heel veel, in het begin misschien wel, helpt de vrees van de Heer om daar tegenin te gaan. Mensen zijn bang om eenzaam te zijn. Ook dit iets wat een David meegemaakt heeft. De eenzame, de duif op het dak, zegt hij. Ik ben de enige, ik ben alleen. God, waar bent u? Zelf God heeft me in de steek gelaten. Eenzaam. Jezus eenzaam, toen zijn discipelen hem verlieten. Hij was helemaal alleen. Zijn discipelen aan het slapen. En hij wist, nu gaat het moment van de historie van de mensheid gebeuren. En mijn discipelen slapen. Paulus, eenzaam. Allen hebben mij in de steek gelaten toen ik naar die rechter moest stappen. Ik was er helemaal, stond er helemaal alleen. Maar nee, niet helemaal. Want Jezus kwam persoonlijk bij hem. En dan heb je nog Spreuken 29... de mensenvrees. En daar zijn we waarschijnlijk allemaal slachtoffer van. De vrees van de verwachtingen van mensen. Hoe goed je het moet doen. He, als leraar ken ik het vanuit dichtbij. He, hoe dat zit. Je moet het gemiddelde van de cijfers moet goed kloppen. Maar je moet ook een beetje kunnen presteren tegenover de andere leraren. Het mag een beetje rustig in de klas zijn. Dan lijkt het alsof je controle hebt over de klas. De ouders die zitten er hardop aan te sturen. De leerlingen zelf sturen allemaal hun mailtjes en hun bezwaar en verzet en weet ik het allemaal. Weinig bemoedigende mails tenminste, als ik dat zo zie. Nou, mensenvrees. Je kunt je opvreden voor de verwachtingen en de vooroordelen van mensen. Mensenvrees. Nou, en dat is een valkuil. Dat woordje valkuil, dat kun je voorstellen als een groot net. Iemand heeft eens verteld waarvan die eekhoorntjes. Hij had last van honderden van die eekhoorntjes. En hij maakte daar een grote net over zijn boom, over zijn notenboom. En toen kon hij dus elke dag kon hij er wel 10 van die beestjes eruit plukken. Ze zaten in het net gevangen. Hij kon er rustig naartoe eruit pakken en kon ze ergens weer los vrijlaten en zo. Maar die beestjes gevangen in een net waar ze niet meer uitkomen. En dat kan mensenvrees in jouw leven zijn. En dus voor een stuk herken ik dat ook wel. Ik wil presteren. Ik wil. Want die verwachtingen zijn zo, want ze worden steeds hoger. Ik moet goede cijfers hebben. Of ik moet het afronden. Ik moet die stage halen. Ik moet zoveel likes hebben. Weet ik het. Mensenvrees kan een valkuil zijn. Maar dan komen we bij de vrees de Heer. Vrees van de Heer. En dan zou je denken, vrees. Misschien is het juist zo oudbollig, omdat je denkt, dus ik moet bang zijn voor God. Bang voor God, vrees. Vrees de Heer, bang voor God. Gelukkig niet. De vrees van de Heer, en ik was, vanochtend kwam er wel iemand met een tekst, die we hier ook weer terugzien. Het beginsel van wijsheid. De vrees van de Heer is het beginsel van wijsheid. Spreuken 9. Dus als je de vrees van de Heer te pakken hebt, heb je de wijsheid van God te pakken. En Spreuken zegt van, er is niets wat zo waardevol is dan die wijsheid van God. Korallen, goud, laat het maar staan, laat het liggen. Het kan niet op tegen de vrees van de Heer. De wijsheid die God geeft. Vrees van de Heer betekent wijsheid van God. Vrees van de Heer betekent de vertrouwelijke omgang. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vreest. Vertrouwelijk, als een vriend, vertrouwelijk. Zou hij aan Abraham iets verbergen wat hij gaat doen? Abraham is toch een vriend. Vrees je God? Dan mag je je hand op dat woord van God leggen. Vertrouwelijk is de omgang van de Heer met jou dan. De Heer, uw God, moet u vrezen. Dan zal hij u redden uit de hand van al uw vijanden. Dat hebben we ook in Psalm 34 trouwens gezien. Redding. We zijn gered. De ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem. De engel van de Heere legert zich rondomheen. Hij redt hen uit alle benauwdheden. De vrees van de Heer betekent redding. Als je op een plaats bent waar je hem vreest, dan geef je God de kans om je uit al die benauwdheden te redden. Een hele aparte vers ook, Psalm 47, vaak misschien gelezen. Klap in uw handen, juich voor God, want de Heer is gevreesd. Wat? Vrezen van de Heer? Een reden voor jubel? Hoe kan dat? We gaan het meemaken. We gaan er straks dieper op in. En ik hoop dat het jullie hart gaat raken. Dat jullie die wijsheid proeven en een verlangen ontwikkelen naar die wijsheid van God. Dat jullie zo graag willen die vertrouwelijke omgang met God. Dat jullie zo graag die redding van God uit alle benauwdheden willen meemaken. Dat jullie in de handen klappen als het ware. Juichen voor God. Want de Heer is zeer te vrezen. Zeer geducht staat in de moderne vertaling. De volmaakte, en over die bangheid nog even. Hè, bang zijn voor God. De volmaakte liefde in Johannes 4. We hebben het vaak gehoord. Ik wil het nog een keer benoemen. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En vaak wordt die tekst zeg maar gebruikt om ook voor alle andere soorten benauwdheden. Hè? Voor vrees voor verlies van werk of vrees van dit. Ja, maar de liefde van God verdrijft toch alle vrees? Ja, ik denk van als er nou vuur is bij mij thuis, brand is uitgebroken en er komt een iemand met heel veel liefde voor mij. Of met heel veel aandacht voor mij. En er hoeft geen straf en niks. Ja, leuk. Maar mijn huis brandt af in tegelijkertijd. Dus ik heb liever een brandweerman. Hij mag me ook een lief hebben. Maar ik vind deskundigheid vind ik dat toch wel iets, net iets meer. Hè? Dus als je het hebt over de omstandigheden waar je bent, dan is de liefde van God wel heel erg fijn. Maar ik zelf heb ervaren. Dus er is meer. En er is ook meer. In het woord van God is ook meer. Maar laten we dit vasthouden. Misschien zijn hier mensen die komen uit een verleden, uit een gezin, uit een opvoeding, waar God een dreigende rechter was, die boekhoudkundig is, die gewoon precies bijhoudt, streepjes bijhoudt. Oh, iemand geholpen over de weg. Yes. Plus. Iemand bij de kassa laten voegen. Nog eentje. Dit was minder. Eentje weg. Misschien heb je zo'n beeld van God. Dat je denkt, ik moet presteren. Ik moet werken doen. Ik moet mijn uiterste best doen om in de hemel te komen. Nee. Je hebt maar één ding nodig. De vrezen van de Heer. Je moet hem vrezen. Ik laat u straks zien hoe dat eruit kan zien. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want er is liefde. En wij mogen ons op dit vers steunen. Er is geen straf voor hen die in Christus zijn. Er is geen verdoemenis. Er is geen hel. Er is alleen maar leven en genade en eeuwig leven en vergeving en wat er allemaal nog meer is. We zijn gezegend als kinderen van God. En daarom is er geen angst voor God. We zijn niet bang voor God. Maar er is wel iets wat wij. Ik moet dat een paar keer laten zien. Want er is wel respect voor God. Er is wel vrezen voor de Heer. Kijk, in Marcus 4, daar staat het, zegt de Heer in het begin. Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Dus vaak is het onder vrees. Voor mij moet erkennen. Een stukje ongeloof. Dat we God niet helemaal vertrouwen in wat hij zegt. En dan beginnen we het zelf te doen. En dan worden we angstig. Dan krijgen we de vrees te pakken. Dat ging bij de discipelen ook zo. En wat doet de Heer? Hij leidt hen in een probleem. Je vraagt ze om uit te stappen in de boot en een eentje verder te roeien. Hij wist dat die wind zou komen. Hij wist wat hij zou doen. En hij komt hen op de golven tegen als een soort spook, als een geest. En ze schrikken zich te pletteren. Wat is dit? En Jezus zegt, heb goede moed. En hij bedaart de storm en het wordt rustig. En dan zijn ze happy? Nee, er staat. Zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Soms moet God ons in omstandigheden leiden waar we deze ervaring mogen meemaken. En daarom ben ik nu zo dankbaar over die tijd dat ik uit mocht stappen, uit moest stappen, nieuwe grond mocht verkennen en daar hem heb mogen ontdekken die elke storm tot bedaren. Is het niet geweldig, fantastisch? Vrees van de Heer, je zou zeggen, ik wil het vertalen, het betekent God leren kennen, het betekent eerbied. Ik weet niet wat de Bijbel in de gewone taal bij die teksten zegt, maar iets van eerbied, gezag, respect, misschien komt dat wel het dichtbij. En nu ga ik de mensen die een beetje Latijn hebben gehad, ga ik vragen wat respect betekent. Dat was namelijk een eye-opener voor mij. Respect. Wie heeft er een idee? Daar staat iets in van spek. Misschien heb je een reclame of zo voor ogen. De spekzevers. Spekt. Spektare. Kijken. En respectare betekent omkijken. Terugkijken. Als je Wikipedia tenminste bekijkt. Respectare. Misschien zijn er Nederlandici die dat beter weten. Maar laten we het even. Voor mij was het toch een eye-opener. Respecteren betekent in overweging nemen. Terugkijken. Rekening houden met. En dit heeft voor mij heel veel betekenen. Ik hoop dat jullie dat meenemen. Hebben wij respect voor de God? Houden wij rekening met God? Daar gaat het om. En nu is God heel breed en we hebben de hele eeuwigheid nodig om God te leren kennen. En ik wil er maar drie dingen uitpikken. Waaruit we laten zien wie God is, hoe God is. En hoe mooi het is om hem te leren kennen. Zijn liefde, zijn heiligheid en zijn gezag. De liefde van God. Hou jij werkelijk rekening met de liefde van God? De liefde van Jezus, we hebben er vanochtend over gezongen. Het is de liefde waar Paulus van zegt in Romeinen, Efeze 3. Hij bidt ons toe dat wij geworteld en gegrondvest zijn in de liefde van Christus. Dat betekent als een boom heen en weer waait, dat hoeft helemaal niks te betekenen als die maar wortels heeft. Dus ben jij geworteld in de liefde van Christus? En dan heb je, dan ben je aan het water, ben je aan de bron, dan krijg je de sap die je nodig hebt om te groeien. Ben jij geworteld in de liefde van God? Weet jij wat de diepte, de breedte, de hoogte en de lengte van de liefde van Jezus is? Die lengte van de liefde van God, die vanaf 3000 voor Christus of wanneer dan ook, wanneer de eerste mensen waren, tot aan 2019, die lengte van God, en ze gaat door. De liefde van God is lang, ze gaat door. De liefde van God is zo breed. Kun je je voorstellen dat God ook de mensen lief hebt in je buurt, in je misschien verdere familie, in je gezin, die ook die rare mensen, ook die mensen die een NS-conducteur in het gezicht spugen en hem aan de oren pakken en tegen de borst, ik denk niet overdreven is, hè, Felix? Wat een moeilijke mensen die je toch om je rondom je heen heeft. Heeft God ook die mensen lief die daar in Syrië? De breedte van de liefde van God. Hoe breed en hoe diep is die liefde? Grotere liefde heeft niemand dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vijand. Stel je voor, je hebt een dochter, je hebt een zoon en je krijgt het op het hart om deze veelgeliefde zoon of dochter af te staan in een land, Israël, Palestina, weet ik het ook, Pakistan, Arabische landen, wat het ook mag zijn, of in een omgeving waar je weet dat ze vijandig met je dochter, met je zoon zouden omgaan. Daar heb je echt wel liefde voor, hè? De liefde van God die zijn eigen geboren zoon gaf. Denk aan Abraham. Het verhaal lezen wij en denken, wat een afschuwelijk verhaal. Maar God heeft één mens in de geschiedenis gezocht waar hij die gevoelens mee mocht delen. Met opstaan, vroeg opstaan, met zijn veelgeliefde enige zoon. Naar het altaar gaan en hem daar te binden. Op een altaar te leggen, te moeten afslachten. En dan kwam die engel ertussen en zei, Abraham, doe hem niets, want nu weet ik dat u... dat u de Heere vreest. Nou, die liefde van God, die moet je kennen. En die moet je niet alleen kennen, die moet je respecteren. Daar moet je rekening mee houden. Misschien denk je van, ja, niemand zorgt ermee. Dan hou je geen rekening met de liefde van God. Dan heb je geen vrees voor de liefde van God. Dan heb je geen respect, geen eerbied, geen gezag en geen respect voor de liefde van God. Misschien moet ik soms wel even een heel klein mini-cursusje over respect doen, want respect, dat bestaat niet meer. Dat is afgeschaft. Er wordt niet meer onderwezen en kijk maar in de nieuwsberichten wat met ambulance medewerkers gebeurt, die het uiterste best doen om mensen te helpen, midden in de nacht opstaan om te hulp te schieten. En dan krijgen ze een schop of dan worden ze weggestuurd of weet ik het allemaal, bedreigd. Politie moet nu komen om die ambulance medewerkers te beschermen. Geen respect voor ambulance medewerkers. Maar misschien iets anders. Ook een respect voor iemand die een bekwaamheid heeft die je mist. Stel je voor, er is een uitje, een feestje en op de tribune heel veel mensen. En daar zit een Messi of een Van de Paai, hoe heet die hier? Eindhovenaar, zeg maar, is een mooie PSW. Zoet zit op de tribune en daar wordt gevraagd, kan iemand even een klein trucje doen? Nou, dan zie ik Roelof, zie ik dan op het gasveld komen en zeg ik, nou, ik wil wel een trucje doen hoor. Die Zoet, maakt mij niet uit, ik kan het ook wel hoor. Dat zou je toch niet doen? Je hebt respect voor Zoet, je hebt respect voor Messi. En dat ga je zeker niet doen als je een pianist, als er een piano staat. En daar zit een lang, voor de mensen die weten, een heel beroemde pianist in de zaal. En dan ga je toch niet op het podium en even wat rondspelen. Ik zeg, zo, ik zeg, lang, daar heb ik respect voor. Respect. Of je bent, je auto doet het niet even. Ga je naar de monteur, ga je naar de Cars R Us of waar je naartoe gaat. En dan zeg je van, hé, er is iets mis, maar ik wil je even uitleggen wat er mis is. Dan moet je zo opschroeven, weet je. En dan ga je dat, maar neem niet maar dit lampje, neem een ander lampje. En die monteur, ik weet wat die gaat doen. Die gaat je die man is niet goed snik. Dit is maar gek. Die heeft geen respect voor mij. Die houdt niet rekening met wat ik kan. Met mijn verleden. Die houdt niet rekening met mijn gezag. Hij houdt geen rekening met wat ik voor hem kan betekenen. Dus dat is, en dan moeten we opnieuw ook aan onze kinderen leren. Jongens, ouders, jonge ouders. God wil gevreesd zijn. God wil gerespecteerd zijn. Hoe kunnen kinderen respect aan God tonen als ze dat niet geleerd krijgen in het huis? Hoe kunnen zij aan God gehoorzaam zijn als er geen aandacht is voor gehoorzaam? Het is zo belangrijk. Hoe kunnen zij aan God geloven als jij zo ongeloofwaardig bent als maar wat als man? Dus een klein stukje, even excursie. Respect, het is zoek in deze maatschappij. Dan mogen wij weer opnieuw terug, want het is het 3.500 jaar oude woord van God. Power of God. Respect. Vrezen van de Heer. Nou, we gaan kijken naar de heiligheid. Naar het tweede aspect. Heiligheid. Nou, ik moet er even liever nog eentje. Ik ben bewust een oud kampliedje. Ik ben bewust dat nog dood, nog leven me ooit kan scheiden van de liefde van God. Romeinen 8. Niets wat tegenwoordig is, niets wat toekomstig is. Geen engel, geen demon, niks wat ik gedaan heb. Niets en niemand kan je scheiden van de liefde van God. Hou jij daar rekening mee? Respecteer je dat? Heb je daar vrees voor? Vrees voor de liefde van God. Heiligheid, tweede. Daar staan drie kruisen. Waarom staat daar een kruis? We hebben er vanochtend aan gedacht. Waarom een kruis? Waarom de doodstraf? Waarom moest God Jezus sterven op het kruis? Was er dan geen andere optie? Nee. Onze zonde was dermate vies en onheilig en heeft ons totaal afgesloten van de toegang van God. Er was geen mogelijkheid. Er was geen prijs om te betalen. Niet door zilver en niet door goud, zegt Petrus, maar door het kostbare bloed van zijn enig geboren zoon. Dit was nodig. Want God is liefde, lezen we in 1 Johannes 4. En hij is ook licht. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand kan God echt zien, staat er. Hij is zo licht, hij is zo heilig, dat hij niet kan liegen. Kun je je voorstellen, hij kan niet liegen. Hij is zo heilig. Hij kan zonde niet over het hoofd zien. Hij was aan het worstelen met zichzelf. De liefde. Ja, maar het is toch niet zo erg. Laat het maar gaan. Wees lief voor hen. Ja, maar. Het licht. Ja, maar het is niet rechtvaardig. Het is niet eerlijk. Ik heb gezegd, zonder vergieten van bloed is er geen vergeving. Wat moet ik nou doen? Wie zullen wij sturen? Zegt Jesaja. Wie gaat voor ons in die bres gaan? En dan komt het kruis. Aan het kruis heeft de liefde, de gerechtigheid en de trouw elkaar gekust. Daar is liefde en licht aan elkaar verbonden. Daar is de heiligheid van God terecht gedaan. En ook de liefde van God. Want hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Heiligheid. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Hou jij daar rekening mee? Respecteer je dat God heilig is? Wees heilig, want ik ben heilig. In Korinthe 6. Zonder je weg van die dingen. En daarom komt die vrezen van God, van die heiligheid van God. Er is een soort bangheid om iets te doen wat hem niet behaagt. Daar zijn we gewoon bang voor geworden. Met die nieuwe geest van God zijn we bang om hem teleur te stellen. We zijn bang om zijn wil te missen. We zijn bang om vies te worden. We zijn zo bang om verkeerde relaties aan te gaan. We zijn zo bang om op verkeerde locaties te komen. We respecteren de heiligheid van God. We houden rekening met de heiligheid van God. Vrezen, wat merk je als je dat doet? Dat dat het begin van wijsheid is. Meer waard dan korallen. Redding. En eeuwig leven. En dan komt gezag. Hou je rekening met het gezag van Jezus. En dat was iets wat ik moest leren. Dus ik dacht van, de Bijbel is 3.500 jaar oud. God ook wel ongeveer zo oud. Misschien wel wat ouder. Maar toen, ja, toen was er nog een internet. God heeft geen benul van hoe je een project moet opzetten. Hij heeft geen idee wat Facebook betekent voor mij. Hij heeft geen idee van al die nieuwe social media. Hij kan geen auto rijden. Ja, wat moet ik ermee? Ja, moet ik me toch zelf redden? Hè? Proberen zo goed als je kan de poten overeind te houden en door te gaan en zo. Poten stijf te houden. Nee, toen ik op de ontdekking kwam, God is veel groter. Hij heeft gezag. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft veel complexere dingen gemaakt dan een chip design of wat dan ook. Kijk maar hoe lang ze met miljoenen mensen bezig zijn om het te re-engineeren. Hoe dat werkt met die cellen en die metabolisme en die voortplanting en noem maar op. Hij heeft er wel degelijk verstand van. Ook van jouw probleem. Misschien is het wat koken of... Het maakt niet uit. God heeft gezag. Hij heeft gezag. Hij heeft het een paar keer lezen van het, dat de discipelen zeggen, wie is deze toch? Ook bij de mensen, wie is deze toch? Hij heeft gezag over de wind. Kun je het voorstellen? Hij geeft een opdracht aan de wind, zwijg stil. Hoe? Wie is deze toch? Dat hem de wind te gehoor staat. Er is een demon. Hij komt in de synagoge. Hij drijft die demon uit. Wij zijn bang dat we de hel gaan gestuurd worden. Wie is deze toch? Dat hij gezag heeft over de autoriteiten. Of de demonen en de demonische machten. Er komt iemand die ziek is. Met die talloze voorbeelden in de Bijbel. En mensen zeggen van, wie is deze toch? Dat hij iemand kan genezen. Hij vergeeft zonde. Wie is deze toch dat hij zonde kan vergeven? Jezus Christus heeft gezag. Weten jullie dat hij koning der koningen is? Heer der heren is? Weet je dat de naties een druppel aan de emmer zijn voor hem? Weet je, als hij spreekt, dat het klinkt als wateren, vele wateren. Dat je eigen woord niet meer, als hij spreekt, dat er een tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Weet je dat als hij spreekt, de aarde geschapen wordt? Weet je dat hij, als hij spreekt, de hemel oprolt als een doek en terugwijkt? Want Jezus Christus spreekt. De God der eeuwen. De God van hemel en aarde. En weet je wat die Jezus Christus zegt als hij opvaart naar de hemel? Matteüs 28. Mij is geven alle gezag op aarde en in de hemel. Respecteer je dat? Hou je daar rekening mee? Vrees je dat in oude tijden? Hou je daar rekening mee? Dit was voor mij zo belangrijk en dit heeft mijn leven veranderd. Dit is de nieuwe drijver. Ik weet dat ik vanuit Gods wil op die baan gezet ben. Hij heeft mij daar geroepen. Er zijn ook nog wat andere mensen bij, onder andere leidinggever, collega's. Hij heeft mij daar geplaatst. En ik rapporteer aan hem. En hij heeft het gezag over mijn leven. En ook al, het is nog niet helemaal opgelost hoor. Het is tijdelijk. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik sta er nu totaal anders in. Als hij het anders wil, ga ik met hem mee. Als hij die richting op wil, ga ik die richting mee. Jezus, hij is, God is liefde. Hij is heilig. En hij heeft gezag. En hij is nog zoveel meer. Hij is nog herder en vader en leidsman. Er zijn nog veel, veel uren die je kunt besteden om hem beter te leren kennen. En om hem beter te vrezen. Respecteren, terugkijken, rekening houden met Gods liefde, heiligheid en gezag. Een paar kenmerken van respect. Hoe voelt dat nou? Abraham hebben we al benoemd. Hij vreest de Heer. en houdt niets terug. Job, hij wordt genoemd in Job 1 vers 1, de enige die God vreest op aarde. Een Godvrezend man. En wat een gezeik, zou ik bijna zeggen. Hoe gaat hij tekeer? Hoe eerlijk is hij? Hoe open is hij? Hoe klaagt hij? Vertrouwelijke omgang is voor degene die God vrezen. En Hiob vreest en hij heeft vertrouwelijke omgang met zijn God. En hij durft hem alles te zeggen. Respect voor God, je mag hem alles zeggen. Jezus wil wat de Vader wil. Dus er zijn een stukje die ik bij dat onderwerp liefde zou kunnen scharen. Jezus wil wat de Vader wil, want hij had de Vader zo lief, dat wat die Vader hem ook aan beker reikte, hij wilde hem drinken. Ook al vindt hij het moeilijk, maar uit liefde voor God doet hij wat de Vader wil. Jacob, die ladder, hè? En hij vreest met grote vrezen, staat daar, want hij ontdekt, hij beseft, God is hier en ik wist het niet. Ik lag met mijn hoofd op zijn harde steen en ik heb spierpijn. Oh, maar God is hier, jongens. Ik heb gedroomd en God, die engelen, God is hier en ik wist het niet. Bethel noem ik dit, huis van God. Dus Jacob, je voelt de nabijheid, hoe onzagwekkend. Heb je dat ook wel eens? Dat je ergens komt en dat je een beetje achter de gordijnen. God is hier. Wauw. Wat een heiligheid voelt hij. Jesaja, wee mij. Ik verga. Als hij die God op zijn troon zit, ziet zitten. Hij voelt zijn eigen tekortkomingen. Gods geliefden beven voor zijn woord. Jesaja zei, wie de... Ja, misschien is dat ook wel een goede. God woont in de hemel. Dacht ik, dat daar staat. Deze tekst. Jesaja 66. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Zij zoeken de Heer, hebben in Psalm 34 een paar keer gelezen, vers 11 staat het. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Vers 13, even kijken, vers 23, sorry. De Heere verlost de ziel van zijn dienaar. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig. Dat hij is toevlucht voor ons. We zoeken de Heere in zijn gezag. Hij is onze toevlucht. Mozes, gezag, die doorn struik, die brandde en hij durfde geen stap na te zetten. God zegt, blijf weg, want ik ben heilig en je moet de schoenen uitdoen. Petrus, hij ziet Jezus op de berg in een wit, wat witter is dan wat enig man op aarde kan bereiken. Zon, zijn gezicht zo helder als de zon. Petrus zwijgt. Ook in Prediker lezen we, ben je bewust dat je in de tegenwoordigheid van God komt? Want hij is God, hij is heilig. Hij zit op zijn troon. En daarom zijn je woorden weinig. Dus ik vind het helemaal prima als we zeggen, we komen bij Vader op schoot. Geweldig. Maar kom dan met respect en eerbied op Vader zijn schoot. Want anders mis je iets. Niet dat het verboden is, hoor. Nee, helemaal niet. Maar je mist iets. Als je God niet vreest, dan krijg je dus niet het begin van de wijsheid. Dus daarom wil ik je oproepen, vrees de Heere, respecteer hem. Er is heel veel zegen als je die respect voor God kan opbrengen. En het begint, daar wil ik een boodschap ook doorsturen aan mensen die hier komen, die nog niet de Heer kennen. Die hem nog helemaal niet in, zeg maar, in die hoedanigheid kennen als hun redder, verlosser. In Romeinen 1 staat, mensen kunnen door de schepping, door alles wat ze daar zien, tot aanbidding van God komen. Ze kunnen hem eer bewijzen. Ze kunnen hem respecteren, maar ze doen het niet. Romeinen 3, daar staat dan, voordat er staat, allen hebben gezondigd en bereiken niet de hemel en zo of zoiets. Daar staat, een paar versen daarvoor staat, er is geen vrezen van God bij hen. Dus als je hier bent en je kent die God nog helemaal niet, het begin van wijsheid. Als je echt de liefde van God en de heiligheid en het gezag van God wil proeven, maak dan een stap en respecteer hem in zijn gezag, want hij is ook rechter. Hij zal ook oordelen over je leven. Hij heeft het voor het zeggen. Geloof je dat? Aanvaard je dat? Vrees je dat? Neem je dat in overweging? Hou je daar rekening mee? Ga dan op je knieën. Ga dan bij hem en stort je hart uit en zeg: hier ben ik, Vader, God, Jezus. U bent mijn redder. U hebt mij zo geliefd. Zoveel van mij gegeven. Ik wil nu u volgen. Ik respecteer u. Ik vereer u. Ik aanbid u. Ik heb ontzag voor u. Ik houd rekening met u. Ik stel mijn leven af op wat u zegt. Ik vind uw woord zo belangrijk dat ik er bijna voor tril, zoals het net stond. Respect voor God. Maar ook de nabijheid van God. Psalm 34 vers 8 hebben we gelezen. De engel van de Heere legert zich rondom hen. Het is eigenlijk het centrum van de heerscharen van God. Vrees jij de Heer? Dan heb je aanspraak op het hele leger van God wat rondom je heen is. Denk je nog eens aan Elisa die ook zo bang was. En de knaap van die jongen. En die zegt Elisa, maak de ogen open. Kijk maar. Rondom die stad. Heerscharen. Het centrum van de macht van God. De koning, de koningen. Het legert om je heen. Geweldig. Fantastisch dat we dat mogen meemaken. Redding uit benauwdheden. Nog andere teksten, maar ik moet aan de tijd letten. Ja, jasje trekken. geen gebrekken. Wauw. Dat houdt me al vast. Wat het ook mag zijn, als je die tocht met hem meemaakt. Als je met je vrees niet teksten op je werk gaat, onder die lofzangbrug doorheen. En daar bent waar je de uitdagingen van het leven weer mee hebt. Nou, er is geen gebrek. Hij helpt mij. En zo zit ik er ook in. Ik kijk naar mijn kalender. Ik zeg, Heer, ik weet niet wie ik moet spreken. Ik heb ook helemaal geen recht om daar op de deuren te kloppen. Brengt u mensen naar mij toe. Brengt u ze zover dat ze mij vertellen wat de problemen zijn. Dat ik daarop in kan gaan. Heer, u weet wat er speelt. En dan is het zo verrassend. Ik zou zo graag bij die meeting bij willen zijn, maar ik ben niet uitgenodigd. Kom ik aan de koffieautomaat? Iemand, je komt toch ook, hè? Ja, ik kom ook. Dank je, Heer. Dank u, Heer. Ik bij mag zijn. Hij heeft het allemaal georchestreerd. Wie de Heere vrezen, die hebben aan niks, aan niets gebrek. En er is vreugde, staat in vers 12. Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrees des Heeren nemen. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Sommige mensen zijn levensmoe. Het tegendeel is vreugde te hebben, vindt in het leven die dagen. Heb je de dagen lief? Vrees dan de Heer. Respecteer hem, houd rekening met de Heer, met zijn liefde, met zijn heiligheid, met zijn gezag en met nog zoveel meer wat hij is. En wat kan je nu praktisch doen? Nou, where the magic happens. Niet in dat kleine kringetje waar comfortzone bij staat. Comfortzone, wat is dat? Comfortzone is voor veel mensen, ik weet niet hoe het bij jullie is, Brabant, Eindhoven, Gistel. Ben ik geboren, getogen en ik hoef ook niet, maar ik hoef er niet weg. Hier gaat het gebeuren. Mijn baan die ik al 25 jaar doe, waar ik van baal, maar maakt niet uit. Comfortzone. Huisje, beestje, pootje misschien wel, weet ik het. Nou, daar vind ik het leuk, hè? Daar wil ik blijven. Als jullie iets opvalt, de comfortzone ziet hier helemaal anders uit. Ik vond het een prachtig plaatje voor comfortzone. Want de comfortzone zou ook wel eens iets kunnen zijn wat je tegenhoudt, wat je tegenwerkt. Door in die comfortzone te blijven, mis je wat buiten is. Kijk maar, binnen is het donker in zijn comfortzone, wat hij dan comfortzone noemt. Buiten speelt het, buiten is het leven. En hij durft er niet naartoe te gaan. Omdat hij het niet leuk vindt, omdat hij dat nog niet gedaan heeft, omdat hij niet van verandering houdt, omdat hij hem of haar helemaal niet kent, of omdat hij helemaal tevreden is met wat hij heeft. In de comfortzone vind je het niet. En daarom is het ook zo'n zegen als je beproefd wordt. Daarom hunkert Paulus ook naar moeilijkheden en naar lijden, want hij weet, als ik zwak ben, dan ben ik sterk, dan voel ik de kracht van God. Wees blij als hij je uit de comfortzone trekt. En gebruik het als kans. En ik wil nu 20 seconden pauze doen. Want ik weet niet wat jullie comfortzone is. Ik weet ook niet wat voor briefje bij jullie op de kast ligt, of aan de koelkast zit, wat er nou nog moet gebeuren deze week, waar je denkt, nee, sorry, niet meer, doe ik niet. Vind ik niet leuk? Wil ik niet? Hoef ik niet? Ik wil in mijn comfortzone blijven. Denk er eens even over na. Ik ga even kort mijn horloge in de gaten houden. Wat is jouw comfortzone en wat is de roeping? Neem het mee en ga daarmee naar de Heer toe. Heere, u roept mij om het boot uit te stappen. Zeg, kom en ik ga. Ik wil het meemaken. Ik wil die vrees van de Heer meemaken, waardoor ik niet en niemand anders meer te vrezen heb. Hoe groeien wij in respect voor God? Ik nader het, de afsluiting, geen zorg. Ik heb al verteld over kijk naar de schepping, maar ook vooral ervaar hem als je Heer en meester en verlosser. Daar begint alle respect voor God. Kijk naar hem. Hebben wij geprobeerd een beetje te doen. Psalm 34 vers 6. Zij zagen naar hem uit. Zij stroomden op hem aan. Dit moet je doen. Je moet nog veel meer van hem willen leren kennen. Je moet nog veel meer honger hebben naar die gemeenschap met hem. Om in zijn schoonheid en in wat hij doet te kunnen leren kennen en te kunnen respecteren. In Malachi staat een tekst waar heel veel gedoe is en ze zijn aan het zeuren over God, want die is niet rechtvaardig. En daar staat in 3 vers 16, daar kwamen bij elkaar die de Heere vrezen en ze bespreken met elkaar. Dus wat heb je voor mensen? Leiden die je eerder af of kun je ze misschien stimuleren om met wat de Heer wil, wat hem behaagt, bezig te zijn? Ken hem. Ervaar hem in je moeite en zorgen. Hij heeft verstand van zaken. Ook wat jou bezighoudt, wat voor jou moeilijk is. En wandel door de geest die hij geeft. En dit is niet een geest van vrees, 2 Timotheus 1 vers 7. Niet een geest van angst, maar een geest van kracht, liefde en bijzonderheid. Een geest van kracht. De geest van Jezus is in jou. De geest, dat is het linkse plaatje, die in de hoogste nood, in de hoogste benauwdheid, ze komen met zwaard en stokken en fakkels op hem af om hem te vangen te nemen. Wat zegt hij? Wie zoekt u? Jezus van Nazareth, ik ben het. Ze wijken terug en ze vallen op de grond. Die geest leeft in jou. Je mag met deze geest de komende week in. Waar ben je bang voor? The I am is with you. Het geest van God is in jou. De geest van Jezus. De geest van Jezus die voor Pilatus staat. En die hem in het gezicht zegt, terwijl hij bloedig geslagen is. En zegt van, u hebt geen macht, het zij u dan van boven. Hij durft hem te confronteren. De geest van Jezus is sterk. Hij confronteert Pilatus. En door die geest van God kun jij confronteren wat je moet confronteren. Want hij is met jou. En zo groeien, en zo confronteer ik de taken en de uitdagingen van mijn leven door op hem te vertrouwen en op zijn gezag te vertrouwen. En als we het hebben over gezag, nog dan in dat boot, hè, degene die wind en wellen kan besturen en golven kan besturen, die is met jou. We gaan samenvatten. Kennen wij God? Hij is degene die we moeten vrezen, want dan hoeven we niets en niemand meer te vrezen. We hebben het gehad over gezonde vrees, over verlammende vrees, maar ook die activerende vrees van God. Welzalig als je voortdurend dit respect, deze eerbied hebt voor God en voor wat hij is. Vrees hem, maar wees niet bang voor God. Ken hem in al zijn mooie eigenschappen, in wat hij is. Breng hem, neem het in overweging, hou daar rekening mee. En dan krijg je allerlei zegen die je anders niet krijgt. Geweldig. Nou, mag ik afsluiten met de vraag, houd ik rekening met de liefde van God? Accepteer ik Gods woord als maatstaf en autoriteit in mijn leven? Respecteer ik zijn gezag? Matthäus 28, ik ben Mij is gegeven alle gezag op hemel en aarde. Respecteer ik dat. Houd ik daar rekening mee. En ga ik de uitdaging aan om hem beter te leren kennen. En nu geef ik jullie een cadeau. Ik weet vast en zeker dat er veel mensen zijn die dit plaatje straks thuis op YouTube gaan uitzoeken. Dit is een fantastisch lied, Psalm 34. En daar wordt het uitgezongen. Maak grote Heer. Maar ook teest en zie. En ook wie de Heere vrezen, die hebben geen gebrek aan enig goed. We gaan het nu straks horen. En ik ga even bidden met jullie. Daarna gaan we het lied beluisteren. En als je voelt van, ik wil meegaan. Ik wil gewoon maar even genieten van wat ik hier zie, wat ik hier hoor. Ik wil meegenomen worden in die aanbidding, in die sfeer van aanbidding. Dan blijf je op je stoel en dan geniet je op je staat en zwijf wat maakt niet. Het duurt 7 minuten, dus even waarschuwing. Daarna gaan we naar huis. Maar in diezelfde tijd zijn er misschien ook mensen terwijl dit lied speelt. Daarom wil ik vragen straks die bidders naar voren komen die zeggen van, ik heb gebed nodig. Ik ken God niet. Hoe kan ik hem leren kennen? Ik ken zijn liefde niet. Ik ken zijn heiligheid niet. Ik zit in zonde. Ik breek niet door. Oh, ik ken zijn. Ik durf niet op hem te vertrouwen. Ik ken zijn gezag niet. Als je dat voelt, ga bij die bidders. En dan maak je een stap. Dan ga je, en dan zit je natuurlijk lekker in je comfortzone. Vierde rij, vijfde rij. Dan lekker zitten. Of niet. Of durf je het aan. En zegt, ik wil die stap doen. Ik laat voor me bidden. Ik wil doorbreken. Het mag, het kan. Maar voor de rest, na dit lied, gaan we achter. Je gaat naar huis. Je gaat over nadenken. Ik hoop dat het jullie bezighoudt. Voor de rest van de week. Het heeft mij, mijn leven op de kop gezet. Het heeft mij veranderd. En ik hoop dat jullie ook een brug vinden waar bij wijze van spreken lofzang over staat. Waar je naar doorheen gaat. En met blijheid, vrijheid. In alle drukke, moeilijke omstandigheden hem aanbid en ten diepste respecteer. Vader God, u weet hoe iedereen hierin zit. U weet wat iemand heeft bewogen om hier te zijn. Misschien tot voor de eerste keer. Heer, uw woord is zo krachtig. Het verandert levens. Het is oud en het is beproefd. En het gaat niet veranderen. Er wordt geen streepje en geen jota valt er aan. Alles zult u tot volleinding brengen. Daarop vertrouwen wij. U bent de heilige God die niet kan liegen. Wij vertrouwen aan u ons leven, onze toekomst, onze zorgen, onze problemen, onze vragen, onze benauwdheden. Want wij willen u vrezen. Want wie u vreest, die hoeft niets en niemand te vrezen. Geen mens. U bent mijn helper en ik wil niet vrezen. Hebreeën 13, Heer, dat willen we roepen. En dat wil ik iedereen toebidden, Heer. Dat in welke omstandigheid het ook is. Wat er ook mag gebeuren in deze week, dat mijn broeders en zusters, de vrienden hier, het echt diep in hun hart op gaan nemen. Rekening houden met uw liefde, met uw gezag, met uw heiligheid. En de zegen van het begin van wijsheid. Heer, wij prijzen uw naam en ik wil u groot maken met dit lied, samen met mijn broeders en zusters. Taste and see that the Lord is good.